Welkom bij Radio Maria.
Welkom, beste luisteraars. Wij lezen vandaag verder uit het boek De Belijdenissen van heilige Augustinus. Boek 12. Veel moeite geeft zich mijn hart, Heer, nu het in deze armoede van mijn leven door de woorden van uw heilige schrift in het nauw wordt gebracht en als de poverheid van het menselijk begrijpen vaak rijk is aan woorden, dan komt dat omdat het zoeken meer praat dan het vinden, het vragen langer duurt dan het krijgen en de hand die klopt drukker bezig is dan de hand die aanneemt. Wij hebben een belofte. Wie zal die ontkrachten? Als God voor ons is, wie is er dan tegen ons? Vraagt en gij zult verkrijgen. Zoekt en gij zult vinden, klopt en er wordt u open gedaan. Want een ieder die vraagt, ontvangt, en wie zoekt, vindt, en voor wie klopt, wordt open gedaan. Het zijn uw beloften, en wie zou bang zijn bedrogen uit te komen wanneer de waarheid iets belooft. Aan uw hoogheid belijdt de nederigheid van mijn tong dat gij de hemel en de aarde gemaakt hebt. Deze hemel die ik zie, en de aarde waarop ik treed, en waaruit deze aarde komt, die ik draag, gij hebt ze gemaakt. Maar waar is de hemel van de hemel, Heer, waarvan wij gehoord hebben in het woord van de psalm? De hemel van de hemel behoort de Heer, maar de aarde heeft hij aan de kinderen van de mensen gegeven. Waar is die hemel die wij niet zien en waarbij vergeleken dit alles wat wij wel zien, aarde is? Want dit lichamelijk geheel, dat niet overal geheel is, heeft aldus op de laagste trap van de dingen een schone gestalte gekregen en zijn bodem is onze aarde. Maar vergeleken bij die hemel van de hemel is ook de hemel van onze aarde nog aarde. En het is niet misplaatst te zeggen dat deze grote lichamen bij de aarde zijn. Vergeleken bij die andere, weet ik wat voor hemel die voor de Heer is, niet voor de kinderen van de mensen. En deze aarde was het ongetwijfeld, die onzichtbaar was en ongeordend. Zij was ik, weet niet wat voor afgrondelijke diepte, waarboven geen licht was, omdat zij geenerlei gestalte had. Daarom hebt gij laten schrijven dat er duisternis was boven de afgrond. Wat betekent dat anders dan de afwezigheid van licht? Want waar zou het licht, indien het er geweest was, anders geweest zijn dan er boven uitstijgend en bestralend? En waar dus het licht nog niet was, kon de aanwezigheid van de duisternis niets anders zijn dan de afwezigheid van het licht. Erboven was dus de duisternis, omdat het licht erboven afwezig was. Zo is er ook stilte, waar het geluid niet is. En dat daar stilte is, wat betekent het anders dan daar het geluid niet is? Hebt gij, Heer, deze ziel niet geleerd wat ze u belijdt? Hebt gij, Heer, mij niet geleerd dat alvorens gij die vormloze stof gevormd en geleed had, zij niet iets was, geen kleur, geen gedaante, geen lichaam, geen geest, en dat ze toch niet volstrekt niets was, maar een soort vormloosheid zonder enige gestalte. Welke naam diende daar dus aan gegeven te worden, om het op de een of andere manier ook tot mensen met een trager begrip te laten doordringen? Alleen een of ander gangbaar woord leende zich daarvoor. Wel nu, Wat is er onder al de bestanddelen van de wereld te vinden dat dichter tot de algehele vormloosheid nadert dan de aarde en een afgrond? In overeenstemming met hun allerlaagste zijnsgraad hebben die immers minder gestalte dan de andere hogere dingen die alle vol glans en stralend licht zijn. Waarom zou ik dus nu niet aanvaarden dat de vormloosheid van de stof, door u gestalteloos gemaakt, waaruit gij de aan gestalten zo rijke wereld zoudt gaan maken, aan de mensen op een doelmatige wijze is bijgebracht, doordat de aarde onzichtbaar en ongeordend werd genoemd. Zo kan dan het menselijk denken, wanneer het zoekt wat aan die stof voor de waarneming bereikbaar is en dan zegt, één met het verstand kenbare vorm, zoals het leven en de rechtvaardigheid is het niet, want het is de stof van lichamen. Een zintuigelijk waarneembare vorm is het evenmin, omdat de vragen wat er gezien en wat er waargenomen wordt, bij een onzichtbare en ongeordende aarde niet gesteld kunnen worden. Zo kan dan het menselijk denken, door zich dat te zeggen, een poging doen om die stof of onwetend te kennen, of er al kennend niet van te weten. Indien ik echter, Heer, u alles eens belijden zou, met mijn mond en mijn pen, wat gij mij over die stof ooit geleerd hebt. In vroegere jaren hoorde ik haar naam noemen in een verhaal van mensen die haar niet begrepen, en begreep ik haar ook niet. En ik dacht mij haar toen met talloze verschillende gestalten, zodat zij er dus niet was die ik dacht. In een wilde wanorde stelde mijn geest zich afschuwelijke, griezelige vormen voor, maar het waren niettemin vormen, en ik noemde niet vormloos wat van vorm verstoken was, maar wat een dusdanige vorm had, dat indien het zich had vertoond, mijn zinnen er zich om zijn ongewoonheid en vreemdsoortigheid van hadden afgewend en de menselijke zwakheid er overstuur van was geraakt. Datgene wat ik dacht, was wel beschouwd, niet vormloos door verstokenheid van alle vorm, maar vormloos in vergelijking met de dingen die meer vorm en schoonheid hadden. Waarheidsgetrouw redeneren hield mij toen voor dat ik alle mogelijke resten van alle vorm totaal weg moest denken indien ik het volstrekt vormloze wilde denken. Daar was ik echter niet toe in staat, want ik beschouwde het van alle vorm verstokene eerder als niet zijnd dan dat ik iets dacht tussen vorm en niets, nog gevormd, nog niets, vormloos bijna niets. Toen hield mijn verstand op, mijn geest te ondervragen, vervuld als die was van beelden van gevormde lichamen, beelden die hij dan naar goeddunken veranderde en varieerde, en ik ging mijn aandacht op de lichamen zelf richten en bekeek diepgaander hun veranderlijkheid, waardoor ze ophouden te zijn wat ze geweest zijn, en beginnen te zijn wat ze niet waren. En ik ging vermoeden dat juist deze overgang van vorm naar vorm plaatsgreep via een zeker vormloos iets, niet via een volstrekt niets. Maar wat ik wenste was weten, geen vermoeden. Ja, als mijn stem en pen u eens alles beleden wat gij mij over dit vraagstuk hebt opgehelderd, wie van de lezers zal dan de kracht hebben om het te bevatten? Dat zal overigens voor mijn hart geen reden zijn om op te houden met u eer te geven en u een loflied te zingen van wege de dingen die het niet in staat is neer te schrijven. De veranderlijkheid van de veranderlijke dingen, dat is het namelijk wat ontvankelijk is voor al de vormen waartoe de veranderlijke dingen veranderen. En die veranderlijkheid, wat is zij? Geest soms? Lichaam? Soms een gestalte van de geest of van het lichaam? Indien men zeggen kon, iets niets of het is niet is, dan zou ik haar al dus noemen. En toch was ze al op de een of andere manier, zodat ze de huidige zichtbare en geordende gestalten kon aannemen. Thank you. en dat op de een of andere manier toch zijn, waar had zij dat vandaan? Waar anders vandaan dan van u, van wie alle dingen zijn, in zoverre ze maar zijn, alleen verder van u verwijderd, naarmate ze u ongelijker zijn, want verder is niet plaatselijk bedoeld. En zo hebt gij dan, Heer, die nu, die niet nu dit, dan dat zijt, en niet nu zo, dan anders, maar hetzelfde en hetzelfde en hetzelfde, de Heilige, 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 de Heer God, de Almachtige. Zo hebt gij dan in het begin, dat uit u is, in uw wijsheid, uit uw wezen geboren, iets gemaakt, en dat iets hebt gij uit niets gemaakt. Want de hemel en de aarde hebt gij niet uit u gemaakt. Wat uit u was, zou immers gelijk staan met uw enige geborene en zodoende ook met u. En het zou op geen enkele wijze te rechtvaardigen zijn dat het niet met u gelijk stond. En iets anders buiten u was er niet om ze daaruit te maken. God, ene drievuldigheid en drievuldige eenheid. En de reden waarom gij ze uit niets gemaakt hebt, de hemel en de aarde, een groot iets en een klein iets, is deze, dat gij almachtig zijt en goed zijt om alle dingen als goede dingen te maken. De grote hemel, zowel als de kleine aarde. Gij waart en verder was er niets. En daaruit hebt gij de hemel en de aarde gemaakt. Twee wezens, het een aan u nabij, het ander aan het niets nabij. Het een om u boven zich, het ander om niets beneden zich te hebben. Maar die hemel van de hemel is voor u, Heer. De aarde echter, die gij aan de kinderen der mensen hebt gegeven, om te zien en te betasten, die aarde was niet zoals wij ze nu zien en betasten. Ze was namelijk onzichtbaar en ongeordend. Het was een afgrondelijke diepte, waarboven geen licht was. Het is ook mogelijk dat duisternis was er boven de afgrond, betekent, er was duisternis, nog meer dan in de afgrondelijke diepte. Want wat afgrond of diepte wordt genoemd, de huidige zichtbare wateren heeft ook in zijn diepte nog een licht naar zijn eigen aard. Een licht dat op de een of andere wijze toch waarneembaar is voor de vissen en voor de kruipende dieren die op zijn bodem leven. Maar wat er toen was, was geheel bijna niets, omdat het nog totaal vormloos was, hoewel het toch reeds iets was dat vorm kon krijgen. Want gij, Heer, gij hebt de wereld gemaakt uit vormloze stof, uit dat bijna niets, dat gij uit niets gemaakt hebt, om er de grote dingen uit te maken die wij, de kinderen van de mensen, met bewondering bezien. Zeer bewonderenswaardig immers is deze lichamelijke hemel, waarvan gij op de tweede dag na de schepping van het licht gezegd hebt dat hij als firmament tussen water en water moest worden, en hij is geworden. Dit firmament hebt gij de hemel genoemd, maar dan de hemel van deze aarde en zee, die gij op de derde dag gemaakt hebt door zichtbare gestalte te geven aan de vormloze stof die gij voor alle dag gemaakt hebt. Want gij had ook reeds een hemel gemaakt voor alle dag, maar dat was de hemel van deze hemel, omdat gij immers in het begin de hemel en de aarde gemaakt had. De daar bedoelde aarde echter die gij gemaakt had, was vormloze stof, omdat ze onzichtbaar was en ongeordend, en omdat er duisternis boven de afgrond was, en uit deze onzichtbare en ongeordende aarde, uit deze vormloosheid, uit dit bijna niets, zoudt gij al deze dingen gaan maken waaruit onze veranderlijke wereld bestaat en niet bestaat. Die wereld waarin juist die veranderlijkheid zichtbaar wordt, waardoor de tijden waargenomen en berekend kunnen worden, aangezien door de veranderingen van de dingen de tijden ontstaan. door het zich wijzigen en veranderen van de gestalten wier stof de hierboven genoemde onzichtbare aarde is. En wanneer daarom de geest, de leermeester van uw dienaar, vermeldt dat gij in het begin de hemel en de aarde hebt gemaakt, dan praat hij niet over tijden, dan maakt hij geen bewag van dagen. Die hemel van de hemel, door u in het begin gemaakt, is namelijk ongetwijfeld een of ander geestelijk schepsel dat, hoewel geenszins met u drie eenheid, mede eeuwig toch in hoge mate deel heeft aan uw eeuwigheid. Dat schepsel is zo vol van de zoetheid van het zalig u aanschouwen, dat het zijn veranderlijkheid weerhoudt en sinds zijn schepping, zonder één falen u aanhangend, van al de wentelende wisseling van de tijden ontstijgt. Overigens, die vormloosheid, die onzichtbare en ongeordende aarde, is evenmin in dagen geteld. Waar geen gestalte is en geen orde, daar komt natuurlijk niets aan en daar gaat niets voorbij. En waar dat niet gebeurt, is geen sprake van dagen en van afwisseling van tijdsruimten. O waarheid, licht van mijn hart, laat niet mijn eigen duisternis tot mij spreken. Tot de dingen van deze wereld ben ik vervallen en in het duister gekomen, maar daaruit, zelfs daaruit, ben ik u gaan liefhebben. Ik ben verdwaald en ik heb mij u weer herinnerd. Ik heb uw stem gehoord achter mij, die zei dat ik terug moest keren. En ternauwernood heb ik haar maar gehoord, die stem, vanwege het kabaal van de vredelozen. En zie, nu keer ik terug naar uw bron, verhit en hijgend. Laat niemand mij weerhouden, uit die bron wil ik drinken en uit haar wil ik leven. Zelf wil ik mijn leven niet zijn. Uit mijzelf heb ik slecht geleefd. De dood ben ik voor mijzelf geweest. In u kom ik weer tot leven. Spreek tot mij, gij, en laat mij uw woorden horen. Ik heb uw boeken geloofd en hun woorden zijn zeer geheimzinnig. Met luide stem hebt gij, Heer, reeds aan mijn innerlijk oor gezegd dat gij de eeuwige zijt, degene die alleen de onsterfelijkheid heeft, omdat gij door geen enkele vorm of beweging verandering ondergaat en omdat uw wil niet in de tijden wordt gewijzigd, aangezien een wil die nu zus dan zo niet onsterfelijk is. Dit is mij voor uw aangezicht klaarblijkelijk, moge het mij steeds klaarblijkelijk worden, bid ik u, en moge ik bij deze verduidelijking steeds ingetogen onder uw vleugels blijven. Iets anders, Heer, dat gij mij eveneens met luide stem aan mijn innerlijk oor gezegd hebt, is dat alle gewordenheden en wezens, die niet zijn wat gij zijt, en die niettemin zijn, door u zijn gemaakt, en dat het enige wat niet van u komt, datgene is wat niet is, als ook de beweging van de wil die weggaat van u, die zijt, naar datgene wat minder is, want misdoen en zonde is een dergelijke beweging, verder dat niemands zonde u schade doet of de orde verstoort van uw heerschappij, zo min in het hoogste als in het laagste. Dit is mij voor uw aangezicht klaarblijkelijk. Moge het mij steeds klaarblijkelijk worden, bid ik u, en moge ik bij deze verduidingen steeds ingetogen onder uw vleugels blijven. Ook nog het volgende hebt gij met luide stem aan mij innerlijk oor gezegd. Mede eeuwig met u is zelfs dat schepsel niet, dat in u alleen zijn lust vindt, dat u in nimmer aflatende zuiverheid indringt en zijn eigen veranderlijkheid nergens en nooit laat blijken. Dat schepsel dat, met steeds u bij zich aanwezig, naar wie het zich met al zijn liefde gericht houdt, zonder een toekomst in verwachting te hebben en zonder ter herinnering iets naar het verleden over te brengen, door geen wisseling wordt gewijzigd en zich over geen tijden uitstrekt. O zalig dat schepsel, indien het bestaat, zalig door verslonden te zijn in uw zaligheid, zalig door u eeuwig als zijn inwoner en verlichter te hebben. Ik vind niets waarop ik de naam Hemel van de Hemel, die voor de Heer is, liever toepasselijk zou achten dan dit uw huis, dat uw vreugde aanschouwt, zonder ooit tekort te komen door naar iets anders af te wijken. De zuivere geest, in opperste eendracht, één door de bevestiging van de vrede der heilige geestelijke wezens, die de burgers zijn van uw stad, in de hemelen, boven deze aardse hemelen. Daaruit moet de ziel begrijpen, de ziel die in den vreemde verweg is gekomen, ook al heeft zij dorst naar u, ook al zijn de tranen haar brood geworden, terwijl haar dag aan dag gezegd wordt, waar is uw God? Ook al vraagt zij van u maar één ding, en zoekt ze maar dat ene ding, te wonen in uw huis, al de dagen van haar leven. En wat is haar leven anders dan gij? En wat zijn uw dagen anders dan uw eeuwigheid? Evenals uw jaren, dat zijn uw jaren die niet opraken, omdat gij dezelfde zijt. Daaruit moet dus de ziel, die dat vermag, begrijpen hoe ver boven alle tijden gij de eeuwige zijt, aangezien uw huis, dat niet in den vreemde is gegaan, ook zonder medig eeuwig met u te zijn, toch door u zonder ophouden en onverzwakt aan te hangen, aan geen wisseling van tijden onderhevig is. Dit is mij voor uw aangezicht klaarblijkelijk. Moge het mij steeds klaarblijkelijker worden, bid ik u, en moge ik bij deze verduiding steeds ingetogen onder uw vleugels blijven. Zie, er is, ik weet niet wat voor vormloosheid, hier in deze wereld, in de veranderingen die de uiterste en laagste dingen ondergaan. En wie zal mij zeggen, tenzij dan iemand die in het gezelschap van zijn eigen fantasiebeelden door de leegten van zijn hart doolt en zwalkt, wie anders dan zo iemand zal mij zeggen dat indien alle gestalte verdwenen zou zijn en vergaan, en dan louter de vormloosheid zou overblijven, via welke één ding van de ene gestalte naar de andere gestalte placht te veranderen en over te gaan, deze vormloosheid wisselingen van tijden zou kunnen vertonen. Dat kan ze namelijk volstrekt niet, omdat er zonder de verscheidenheid van de bewegingen geen tijden zijn, en omdat waar geen enkele gestalte is, ook geen enkele verscheidenheid bestaat. Op grond van deze overwegingen, omdat gij, mijn God, mij uw gave schenkt, omdat gij mij opwekt tot kloppen en gij mij opendoet als ik klop, kom ik tot de bevinding van twee dingen die niet onderhevig zijn aan de tijden, terwijl ze toch geen van beide mede-eeuwig met u zijn. Het ene is, dat wat zo is gevormd, dat het zonder enig verflauwen in zijn beschouwing, zonder enige onderbreking door verandering, ondanks zijn eigen veranderlijkheid, toch onveranderd van uw eeuwigheid en onveranderlijkheid blijft genieten. Het andere is, dat wat zo vormloos was, dat het niet in staat was van enige vorm tot enige andere vorm, hetzij van beweging, hetzij van stilstand, te veranderen en aldus aan de tijd onderhevig te worden. Dit laatste hebt gij echter niet in zijn vormloosheid laten blijven, omdat gij voor alle dag, in het begin, de hemel en de aarde gemaakt hebt, die twee waarover ik heb gesproken. De aarde echter was onzichtbaar en ongeordend en er was duisternis boven de afgrond. Met deze woorden wordt een aanduiding gegeven van de vormloosheid. Zo wordt er geleidelijk aan tegemoet gekomen aan diegenen die een volstrekte verstokenheid van vorm, welke toch weer niet in het niets belandt, niet kunnen denken als datgene waaruit dan een tweede hemel kon ontstaan, en de zichtbare en geordende aarde en het water, zo schoon gevormd, en alles wat er verder nog bij de grondvesting van deze wereld als niet zonder dagen gemaakt vermeld wordt. Omdat het zodanige dingen zijn dat de wisseling van de tijden er zich in afspelen op grond van de geordende veranderingen van bewegingen en van vormen. Dit is voorlopig mijn mening, mijn God, wanneer ik uw schrift hoor zeggen: in het begin maakte God de hemel en de aarde. De aarde echter was onzichtbaar en ongeordend en er was duisternis boven de afgrond. Waarbij die schrift dan niet vermeldt op de hoeveelste dag gij deze dingen gemaakt hebt. Aldus is voorlopig mijn mening, met het oog op die hemel van de hemel, die verstandelijke hemel, waar het verstaan ineens kennen is, niet ten dele, niet in een raadsel, niet door een spiegel kennen, maar in volledigheid, in duidelijke zichtbaarmaking, van aangezicht tot aangezicht, niet nu dit, dan dat, maar zoals gezegd, ineens kennen, zonder enige wisseling van tijden, en vervolgens ook met het oog op de onzichtbare en ongeordende aarde, zonder enige wisseling van tijden, die nu dit, dan dat pleegt te hebben. Omdat waar geen gestalte is, ook nergens een dit en een dat is. Met het oog op die twee, het allereerst gevormde en het allerdiepst vormloze, het eerste de hemel, maar dan de hemel van de hemel, het tweede de aarde, maar dan de onzichtbare en ongeordende aarde, met het oog op die twee zegt, naar mijn voorlopige mening, de schrift, zonder dat zij er daarin bij vermeldt, in het begin maakte God de hemel en de aarde. Aanstonds heeft zij er namelijk aan toegevoegd wat voor aarde ze bedoeld heeft. En wanneer er dan verteld wordt dat er op de tweede dag een firmament is gemaakt en hemel is genoemd, geeft dat wel te verstaan over welke hemel haar woord eerst gesproken heeft, toen er nog geen dagen bij vermeld werden. Wonderbaarlijk is de diepte van uw woorden. Hun oppervlakte vertoont zich aan ons als iets dat voor de kleinen aantrekkelijk is, maar wonderbaarlijk in hun diepte. Mijn God, wonderbaarlijk hun diepte. Huiveren doet het. Daarin te kijken, huiveren van eerbied en beven van liefde. De vijanden van die diepte, ik haat ze met grote hevigheid. O, als gij hen eens doodde met het tweesnijdend zwaard, en zij dan haar vijanden niet meer waren. Want ik zou hen graag zo voor zichzelf gedood zien, dat ze leven voor u. Maar nu iets over anderen, mensen die het boek Genesis niet laken, maar het prijzen. Deze mensen zeggen, nee. Dat heeft in die woorden Gods geest niet begrepen willen zien. Die geest die dat zo heeft neergeschreven door zijn dienaar Mozes. Niet wat u daar zegt heeft hij begrepen willen zien, maar iets anders, wat wij zeggen. Mijn antwoord aan hen, en daarbij zijt gij ons aller God, de getuige en de scheidsrechter, luidt als volgt. Zult gij soms onjuist noemen wat de waarheid met luide stem aan mijn innerlijk oor zegt over de waarachtige eeuwigheid van de Schepper. Zijn wezen, zegt zij, ondergaat geenerlei verandering door de tijden heen en zijn wil staat niet buiten zijn wezen. Zodoende, zegt zij verder, wil hij niet nu dit dan dat, maar wil hij eenmaal en ineens en altijd alles wat hij wil, niet telkens weer opnieuw, niet nu dit en dan dat, en hij wil ook niet later wat hij eerst niet wilde, of later niet wat hij eerst wel wilde. Want een wil van dien aard is veranderlijk en al wat veranderlijk is, is niet eeuwig, terwijl onze God eeuwig is. En wat de waarheid mij verder nog aan mijn innerlijk oor zegt, zult gij dat soms onjuist noemen? Die verwachting, zegt ze, van de toekomstige dingen wordt aanschouwing wanneer ze gekomen zijn. En deze aanschouwing wordt herinnering wanneer ze voorbij zijn gegaan. Wel nu, iedere aandacht die aldus wijzigingen ondergaat, is veranderlijk. En al wat veranderlijk is, is niet eeuwig. Onze God, echter, is eeuwig. Wanneer ik deze waarheden bijeenbreng en met elkaar verbind, kom ik tot de bevinding dat mijn God, de eeuwige God, niet door een of andere nieuwe wil het aanzijn aan de schepping heeft gegeven en dat ook zijn weten niet aan iets van voorbijgegaan onderhevig is. Wij zijn aangekomen aan het einde van deze aflevering. Volgende keer lezen we verder uit de belijdenissen van heilige Augustinus.